Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze woensdag in de Goede Week, woensdag 16 april, vandaag gaan we stilstaan bij een brief geschreven door Paus Johannes Paulus I in zijn collectie Brieven aan beroemde mensen. Het is iets bijzonders, want de titel van de brief is De biecht 600 jaar later en het is gericht aan Francesco Petrarca. Dat is voor straks tegen het einde van de uitzending, beste luisteraars. We gaan het ook hebben over iets heel hoopvol, namelijk over het record aantal volwassen dopen in Frankrijk, dat eigenlijk ook nog toont een grote stijging onder jongeren. We gaan ook het hebben over waarom het belangrijk is om in deze Goede Week te bidden voor onze priesters. En als er nog tijd is, lezen we graag de getuigenis voor van Shelby, Travis en hun kinderen, die binnenkort gedoopt zullen worden. Maar eerst starten we met muziek en dat doen we met een van mijn lievelingsliederen van het moment, Nog niet. Deze originele versie komt van Johannes Hartel en Vrienden.
Dich zu sehen. Alle Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir, stiller Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir.
Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir, stille Begleiter meiner einsamen Stunde. Freund bist du.
Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Denn ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir.
Noch nie. Een prachtig lied van Johannes Hartel. Beste luisteraars, de Goede Week is een speciale tijd van het jaar om stil te staan bij de vele offers die priesters brengen en om voor hen te bidden, vooral voor hen die het moeilijk hebben in hun roeping. Terwijl er in de kerk veel nadruk wordt gelegd op het bidden voor een toename van het aantal roepingen tot het priesterschap, wordt soms de geestelijke en mentale gezondheid van priesters die momenteel in parochies werken vergeten. Vele priesters voelen zich vermoeid door overwerk en ervaren innerlijke onrust die ze niet met hun parochianen delen. Wat nu meer dan ooit nodig is, is biddende steun voor onze priesters, zodat ze trouw kunnen zijn aan hun priesterlijke belofte. Houd in gedachte dat de Heilige Schrift zegt dat de duivel sluipt als een brullende leeuw. Stel je eens voor hoezeer hij zijn ogen op priesters heeft gericht, die de macht hebben om Christus in elke mis op aarde te brengen en zijn werk, het werk van de duivel, kunnen uitroeien met elke biecht die ze geven. De duivel wil de roeping van priesters vernietigen. En tijdens de Goede Week, beste luisteraars, zal elke bisschop de priesters van zijn bisdom uitnodigen om de Chrismamis te vieren. In het bisdom Mechelen-Brussel hadden we op maandag de Chrismamis in Mechelen, dinsdag gisteren in Brussel. Vandaag weet ik dat het ook plaatsvindt in bisdom Hasselt en zo verder. Morgen om 9:30 trouwens uitgezonden uit Rome. En tijdens die mis, die Chrismamis, worden heilige oliën gezegend. Maar een ander belangrijk aspect is de vernieuwing van de priesterbeloften. En de bisschop zal de volgende vragen aan de priesters voorleggen. Ik lees het even voor. Geliefde zonen, bent u vastbesloten op de gedenkdag van de dag waarop Christus onze Heer zijn priesterschap verleende aan zijn apostelen en aan ons, om in aanwezigheid van uw bisschop en Gods heilige volk de beloften te vernieuwen die u eens hebt gedaan? Bent u vastbesloten om meer verenigd te zijn met de Heer Jezus en meer aan Hem gelijkvormig te zijn, uzelf te verloochenen en die beloften over heilige plichten ten opzichte van Christus' kerk te bevestigen die u, gedreven door liefde voor Hem, gewillig en vreugdevol hebt beloofd op de dag van uw priesterwijding? Bent u vastbesloten om trouwe rentmeesters te zijn van de mysteries van God in de heilige Eucharistie en de andere liturgische riten en om trouw het heilige ambt van leraar uit te oefenen, in navolging van Christus als hoofd en herder, niet uit op enig gewin, maar alleen bewogen door ijver voor de zielen? En dat zijn de vragen die elke bisschop zal stellen aan de priesters. En als deel van de leken gelovigen is het onze plicht om voor priesters te bidden, dat ze hun priesterlijke belofte mogen waarmaken en dagelijks vernieuwen. Het belangrijkste van dit alles is te onthouden dat we niet alleen meer priesters nodig hebben, maar ook gelukkige en heilige priesters. Eén gelukkige en heilige priester kan een parochie effectiever dienen dan een dozijn priesters die dat niet zijn. En we moeten alle priesters steunen met onze gebeden en met onze vriendelijke en liefdevolle aanwezigheid. En laten we daarom, beste luisteraars, voor onze priesters bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus. Oh que le prêtre est grand, c'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu, c'est lui qui donne la nourriture à mon âme. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur. Répondre aux besoins des âmes. Le prêtre a la clé des trésors célestes. Il est l'intendant des biens de Dieu. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
En we gaan over naar Frankrijk, beste luisteraars. De katholieke kerk in Frankrijk zal dit jaar met Pasen meer dan, hou u vast beste luisteraars, 10.384 volwassen catechumenen verwelkomen. En dat is een stijging van 45% ten opzichte van de cijfers van 2024 volgens gegevens die zijn vrijgegeven door de Franse bisschoppenconferentie. En het rapport onthult de hoogste aantallen ooit geregistreerd sinds het begin van het onderzoek meer dan 20 jaar geleden. En nog opvallender is de demografische verschuiving van naar jongvolwassenen. En die vormen nu het grootste segment van de bekeerlingen. En aartsbisschop Olivier de Germay van Lyon schreef in zijn beoordeling van deze bevindingen: de grootste uitdaging die zich nu aan ons voordoet, is om apostelen te vormen. We moeten niet alleen een aantal vormingen organiseren voor na het doopsel, maar onze hele parochiegemeenschappen moeten zich bewust worden van hun collectieve zending. En de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar, bestaande uit studenten en jonge professionelen, vertegenwoordigt nu 42% van de volwassen catechumenen. En overtreft daarmee de bevolkingsgroep van 26 tot 40 jaar, die in het verleden de statistieken domineerde. Dit door jongeren gedreven spirituele ontwaken vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in het evangelisatielandschap van de kerk. Daarnaast is het dopen van tieners sterk toegenomen, met meer dan 7400 tieners tussen de 11 en 17 jaar die zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament. Bisdommen in heel Frankrijk melden een stijging van 33% in het aantal adolescenten catechumenen vergeleken met vorig jaar. En de Franse Bisschoppenconferentie heeft de gegevens van dit jaar bewust gekoppeld aan het jubileum van de jongeren in Rome, door het evenement te beschrijven als een ontmoetingsplaats voor jonge catechumenen uit de hele wereld. En de trend weerspiegelt soortgelijke ontwikkelingen elders in Europa. Het National Catholic Register meldde onlangs een ongekende opkomst bij Aswoensdagmissen in heel Frankrijk dit jaar, met kerken die overvol waren, met een toestroom van jonge mensen. We hebben opkomstrecords gebroken, vertelde priester Benoît de Sinetti, pastoor van de Heilige Hubertkerk in Lille, aan het katholiek weekblad Famille Chrétienne. Hij zei: bijna 1000 gelovigen verzamelden zich 's avonds in de Heilige Mauricekerk. Vele van hen waren jongeren die voor de eerste keer aanwezig waren. Het onderzoek dat CNA, Catholic News Agency, maandag 14 april publiceerde, onderzocht een soortgelijke trend in het Verenigd Koninkrijk. En deze Europese opleving komt op het moment dat nieuwe cijfers laten zien dat een 20 jaar durende daling in christelijke identificatie lijkt te stabiliseren in de Verenigde Staten. Uit gegevens van Pew Research Center blijkt dat 62% van de Amerikaanse volwassenen zich identificeert als christen, een cijfer dat sinds 2019 relatief stabiel is gebleven. En beste luisteraars, vrouwen blijven mannen overtreffen onder de catechumenen, goed voor 63% van degenen die zich willen laten dopen. Het onderzoek merkte ook een stijgende stedelijke trend op, die de groei van de bekeringen op het platteland van de twee voorgaande jaren omkeert. Bijzonder opmerkelijk is het traject over 10 jaar. In Frankrijk is het aantal volwassen dopelingen meer dan verdubbeld sinds 2015, toen slechts 3.900 volwassenen het sacrament ontvingen, vergeleken met de 10.391 van dit jaar, wat eigenlijk neerkomt op een groei van 160% over het decennium. En het uitgebreide rapport onderzocht ook de religieuze achtergrond van de catechumenen en merkte op dat, hoewel de meeste uit christelijke families komen, een toenemend aantal aangeeft geen religieuze traditie te hebben of uit een niet-christelijke achtergrond te komen. En een ander onderzoek uit 2021 toonde aan dat ongeveer 17% van de volwassen catechumenen in Frankrijk eerder spirituele ervaringen had buiten het christendom, voor hun stap naar de katholieke kerk te doen, waaronder boeddhisme, esoterie of animisme. En aartsbisschop de Germain schrijft nog in zijn overdenkingen bij deze publicatie van deze cijfers: de brieven van catechumenen laten duidelijk de verscheidenheid aan wegen zien waarlangs de Heer is gegaan. Hoopvolle cijfers uit Frankrijk. We gaan proberen om dat rapport nog beter te analyseren en delen dat later ook nog met jullie.
Ik ben bang geweest dat ik u zou verliezen, maar aan het eind van al mijn vragen bent u er nog steeds. Ik ben nooit alleen, dat zie ik nu ik omkijk. U was al die tijd al bij mij, dwars door alles heen. Waar ik ook ga, ik ga nooit alleen. Er is geen plek die u niet kent. Van de allerhoogste berg tot aan het diepste. Ik heb moed gevat, u heeft mijn hart gewonnen. Ik vertrouw op uw belofte, u doet wat u zegt. Wat de toekomst brengt, of wat ik draag van vroeger, het komt goed, want u bent groter. U bent wie u bent.
Geen plek waar u niet bent van de groep Sela. Beste luisteraars, we gaan nog een korte getuigenis voorlezen. We hebben nog wat tijd. Shelby, Travis en hun kinderen worden binnenkort gedoopt. Na een jaar vol ontberingen staat de familie Cannon op het punt om een van de grootste vreugdes van hun leven te beleven. Op paaszondag, nu zondag 20 april, worden Shelby en Travis samen met hun drie kinderen gedoopt en welkom geheten in de katholieke kerk. Dit gezin uit Kansas, in de Verenigde Staten, heeft een hele lange weg afgelegd. Hun reis naar het geloof, beste luisteraars, is een pijnlijke geweest, gemarkeerd door een familietragedie. Shelby is 32 jaar en Travis 36 jaar. Oorspronkelijk zijn ze uit Pittsburgh. Ze groeiden op in gezinnen waar het christendom wel aanwezig was, maar niet echt werd gepraktiseerd. Ze waren al een paar jaar een stel en probeerden eerst een kerk te vinden waar ze zich thuis konden voelen, maar zonder succes. Toen nam het leven het over, vertelt Shelby. Beetje bij beetje raakten het geloof en het naar de kerk gaan op de achtergrond. Maar alles veranderde op de dag dat de tragedie toesloeg. Wanneer hun jongste kind, Benny, 5 maanden oud is en een ernstig hersenletsel oploopt door zuurstoftekort, nadat hij zonder toezicht is achtergelaten op de crèche, stort de wereld in voor de familie Kennen. De artsen waren pessimistisch over zijn overlevingskansen. Maar Benny trotseerde de medische prognose. Hij is nu 14 maanden oud en ademt zelfstandig, hoewel hij nog steeds complexe medische zorg nodig heeft. Shelby vertelt: aanvankelijk kregen wij te horen dat onze zoon het niet zou overleven. Als hij er dan door een wonder doorheen zou komen, zou hij nooit meer zelfstandig kunnen ademen. En terwijl kleine Benny in het ziekenhuis voor zijn leven vecht, verandert er iets in hun hart. Hun kijk op God verandert en krijgt een dimensie die ze nooit eerder hadden gekend. Travis begint de Bijbel te lezen vanaf het allereerste begin, als een oproep om te begrijpen, om dichter bij iets groters te komen. En de gemeenschap verzamelde zich om hen heen. Gebeden, steun en gebaren van solidariteit stroomden binnen, onverwacht en overweldigend. We zagen onze gemeenschap samenkomen en voor ons bidden op een manier die we ons nooit hadden kunnen voorstellen, vertelt Shelby. We hadden de indruk dat God er was, dichtbij, op elk van die momenten die zo moeilijk waren om door te komen. Op een dag voelde het stel een innerlijke roeping. Ze besloten de plaatselijke katholieke school te onderzoeken om te zien als hun oudste dochter daar naartoe zou kunnen gaan. Shelby stuurde een eenvoudige e-mail met vragen over inschrijving en hoe ze lid kon worden van de kerk. Toeval of voorzienigheid? De volgende week begonnen de catechumenaatlessen voor volwassenen. Shelby en Travis schreven zich meteen in. En voor Travis was de katholieke leer een no-brainer. Hij vertelt: als je de Bijbel leest, wordt alles duidelijk. Het vertelt je zwart op wit hoe je God moet aanbidden en hoe je moet leven. En zo functioneren wij eigenlijk. De leer van de katholieke kerk is eenvoudig, direct en logisch. En met Pasen dit jaar, nu zondag dus, beste luisteraars, zullen Shelby en Travis de 3 sacramenten van de christelijke initiatie ontvangen. Doopsel, vormsel en eucharistie. Hun 3 kinderen worden ook gedoopt. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen de 2 oudste kinderen beginnen met de kleuterschool bij een nieuwe parochie op de katholieke school. Shelby vertelt: we gaan samen met hen groeien in geloof. We gaan alles samen ontdekken als gezin. Deze reis naar de katholieke kerk is gepaard gegaan met een warm welkom. We voelden ons welkom en men verzorgde ons. En elke zondag hebben we nu iets om samen te vieren.
Sans amour, à quoi bon rire?
Et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars, voordat we deze uitzending afsluiten, gaan we nog een brief lezen. Een brief geschreven door Albino Luciani, paus Johannes Paulus I in zijn collectie Brieven aan beroemde mensen. We gaan lezen, een brief lezen met dat de titel draagt De Biecht 600 jaar later. Deze brief werd geschreven in september 1974.
Brief aan Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, dichter uit Arezzo, leefde van 1304 tot 1374. Hij leidde een zwerversbestaan. Heeft in Florence en in de Provence geleefd, op zoek naar een stilte die hij alleen in Vaucluse, in Frankrijk, en in Arcois, bij Padua, wist te vinden. Zijn roem dankt hij aan zijn canzoniere, een bundel verzen van 366 sonetten, balladen, zangen, die door een niet beantwoorde liefde voor Laura geïnspireerd zijn. Een onovertroffen voorbeeld van stilistische elegantie en compositiekunst. De Biecht 600 jaar later. Doorluchtige dichter. In Italië en daarbuiten wordt dit jaar de 600ste verjaardag van uw overlijden herdacht. Dat is dan in het jaar 1974 en Petrarca was gestorven in 1374. Tijdens congressen, in studies en artikelen wordt de aandacht gericht op uw gestalte, op bepaalde aspecten van uw leven, van uw persoonlijkheid of van uw omvangrijk literair werk. Zoveel eeuwen na uw dood treedt u levendiger dan ooit aan het voetlicht en weet uw belangstelling op te wekken bij de mensen van vandaag, voor de geleerde, voor de subtiele psycholoog, de politicus, de hartstochtelijke toerist, de oprechte en tegelijk kritische christen die u was, en voor wel 100 aspecten meer. Zal er ook iemand over u spreken als de berouwvolle zondaar die telkens weer in het kwaad verviel? De christen die dikwijls dorstte naar heiligheid, maar niet in staat was zich kort en goed los te maken van de zonde en vaarwel te zeggen aan de grote en kleinere passies die u lief waren? Ik weet het niet. Zo ja, dan moet ook uw houding tegenover de Biecht aan de orde komen. Want u ging te biechten, doorluchte Petrarca. U schreef eens uit Rome aan uw vriend Boccaccio en vertelde hem het ongeluk dat u overkomen was. Een ferme trap van een onbeslagen paard tegen uw kostbare knie, met als gevolg 14 dagen hevige pijnen. Maar ik aanvaard alles als afbetaling voor mijn zonden, schreef u, en ter vervanging van de penitentie die mijn al te goede biechtvader mij niet heeft opgelegd. Hoeveel toewijding u aan de dag hebt gelegd bij het onderzoeken van uw ziel tot in haar meest verborgen plooien, blijkt uit uw boeken. Wanneer u schrijft te veel behagen geschept te hebben in talent, welsprekendheid, verworven cultuur en zelfs in het goede uiterlijke voorkomen. Wanneer u zich verwijt te dorsten naar eer, gemak, rijkdom en te vaak toegegeven te hebben aan de wellust. U zucht om de banden van de hartstocht die u maar niet kon verbreken, over de macht van de slechte gewoonte, over de bittere smaak van het opnieuw vervallen in de zonde. In een brief aan uw broer die monnik was, betreurt u uw zucht naar de meest elegante kleren, uw angst dat ook maar een haar verkeerd zou gaan zitten en een lichte wind uw zorgvuldige opgemaakte kapsel in de war zou brengen. De krulijzers in uw haar storen u in uw nachtrust en bezorgen u ergere pijnen dan een vrede piraat iemand aandoet. Maar daarom zint het nu nog niet ermee op te houden. En in gedachten spreekt u met Sint Augustinus en legt hem verontrustende problemen voor, zoals: het vallen is mijn zaak, maar het liggen, het niet opstaan, hangt niet af van mij. Dat hangt ook van u af, antwoordt Augustinus. U zegt daarop: maar u ziet toch dat ik ween over mijn miseries? En Augustinus: het komt er niet op aan te wenen, maar te willen. Gelukkig hebt u nooit het juiste beginsel zelf uit het oog verloren, namelijk: God kan mij redden, ondanks mijn zwakheid. De barmhartigheid van God verjaagt de angsten, lost veel problemen op. Zijn wij, 6 eeuwen later, als boetvaardige zondaars beter of slechter dan u? Dat is een vraag die mij benieuwd maakt. Geringer, zo lijkt me, is bij ons de bereidheid om de begane misstappen te erkennen. We zeggen dikwijls: Heilige Maria, bid voor ons zondaars. En Vader, vergeef ons onze schuld. Of Lam Gods, ontferm u over ons. Maar dit zeggen we heel oppervlakkig. In de praktijk rechtvaardigen we ons met de meest vreemde uitvluchten, zoals: wij zijn vrij, zelfstandig, rijp, en beroepen we ons op de eisen van de natuur, het instinct, de cultuur of de mode. De Bijbel stelt in het boek der Spreuken het geval van een overspelige vrouw zo voor, namelijk: zij eet en spoelt zich de mond en zegt: ik heb geen kwaad gedaan. Die vrouw, beste Petrarca, is een zinnebeeld. Zij geeft grotendeels onze tolerante christelijke beschaving weer, zoals zij is. Tranen die u vroeger niet ontbraken, ontbreken ook ons niet. Het willen is het dat tekortschiet. Of beter, dikwijls komen we wel zo ver dat we verwerpen wat we met de zonden hadden gewild en afkeuren waar we eerst mee ingestemd hadden. Maar we komen niet tot wat veel praktischer is, namelijk de gelegenheid te ontvluchten. U, die zelfs bij het bestijgen van de Mont Ventoux de Confessionis van Augustinus nog hebt meegedragen, u kent het geval van Alypius. Deze, een vastberaden man die oppermachtige senatoren wist te weerstaan, was van Afrika naar Rome gekomen en had weerzin en haat opgevat tegen de gevechten van de gladiatoren, die als schouwspel voor het volk elkander doden. Enkele vrienden stelden hem voor tenminste 1 keer het gevecht bij te wonen. Alypius antwoordde: nee, maar zei tenslotte: goed, ik zal er zijn, maar als een afwezige, en ik zal het winnen van u en van het schouwspel. Hij ging dus om het kwaad te tarten. Nadat hij zich in het theater had neergezet, deed hij dan ook de ogen dicht om zelfs niet te kunnen zien. Jammer genoeg stopte hij zijn oren niet dicht. Op een bepaald ogenblik deed een ontzaglijk gehuil van de menigte hem opschrikken. Hij opende de ogen uit louter nieuwsgierigheid, maar het zien van al dat bloed en het zich volzuigen met vreedheid, Het was één en hetzelfde. Niet alleen wendde hij zijn blikken niet meer af van het schouwspel, maar hij hield ze strakker op gericht. Hij ademde de razernij in zonder het te merken. Kreeg de smaak van het vechtenbeet. Dronken van bloeddorstig genoegen. Hij was niet meer degene die gekomen was. Hij keek, riep, werd geestdriftig. En toen hij daar wegging, had een koorts hem bevangen die hem ertoe dreef er telkens terug te keren en anderen daarheen mee te slepen. Wel beterde hij zich nadien, maar pas veel later, zoals we kunnen lezen in hoofdstuk 8 van de Confessionis. Met die verregaande zwakheid van Alypius, later bisschop en heilige, zijn we helaas allemaal min of meer behept. Daarom ook worden we in elke biecht aangespoord te bidden. Ik maak het vaste voornemen de gelegenheden tot zonden te vluchten. Maar ik vrees dat wij meer dan u tekortschieten in vertrouwen op God. Zeker, God is de vader van de verloren zoon. Jezus is de goede herder die het verdwaalde schaap naar de stal terugdraagt. Die vergiffenis heeft geschonken aan de overspelige, aan Zacchaeus, aan de goede moordenaar. Tot zover kunnen wel allen meegaan, of althans bijna allen. Sommigen echter huldigen het standpunt: ik zal het wel rechtstreeks regelen met hem. En zij weigeren uw voorbeeld, beste Petrarca, te volgen van het gesprek met de biechtvader, die bemiddelt tussen God en de zondaar op grond van Jezus' woorden tot de apostelen. Wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven. Deze mensen beseffen niet dat het de functie van de biechtvader is niet maar de zondevergeving te bevestigen, die reeds is ingegaan, maar, overeenkomstig een oordeel, de vergeving te doen ingaan. En dit oordeel mag niet van willekeurige overwegingen afhangen. Jij bent me sympathiek, ik geef je de absolutie, bijvoorbeeld, maar moet steunen op zekere en juist gewaardeerde gegevens, die alleen de penitent, namelijk door zijn eigen belijdenis, vermag te leveren. U, Petrarca, vond uw biechtvader te goed. Wie in onze tijd goed wil biechten, zoekt zich goede biechtvaders, maar geen al te goede. Onze Augusto Conti, vermaard filosoof uit de neoscholastiek, heeft een heel hoofdstuk vol warme erkentelijkheid aan zijn biechtvaders gewijd in het boek De Wekstemmen voor de Ziel. Over de heilige Franciscus van Sales hebben de heilige Jean de Chantal en andere penitenten hun grote tevredenheid uitgesproken. Omdat hij in de biecht was als een vader en geneesheer, die vooral moed wist in te spreken. De heiligheid, zei hij, bestaat in het bestrijden van de gebreken. Maar hoe ze te bestrijden als er geen zijn? Hoe ze overwinnen als we er geen tegenkomen? In deze strijd af en toe gewond te worden, betekent nog niet overwonnen te zijn. Overwonnen is alleen hij die leven of moed verliest. Winnaar is al wie vastberaden doorgaat met vechten. Dat is het type biechtvader dat de mensen vandaag verwachten. In zijn leiding zeer beslist, maar ook vol begrip. God beminnend, maar tevens de problemen van de mensen kennend. Weliswaar wordt tegenwoordig, volgens de wens van de kerk, het hoofdaccent minder gelegd op de belijdenis van de zonden dan op de bekering, in bijbelse zin voorgesteld als verwijdering van de zonde, en meer nog als toenadering tot God en innige vereniging met hem. Laat u verzoenen met God, zei Sint Paulus. In onze dagen wordt dan herhaald en wenst men dat de verzoening wordt voorafgegaan door de lezing en de meditatie van Gods eigen woord. Wij gaan naar God als Hij ons eerst roept en aanspreekt. En zijn woord wil men dan ook, in zover mogelijk, niet tot ieder van ons afzonderlijk gericht zien, maar tot velen in gemeenschap bijeen. Gij, middeleeuwers, beste Petrarca, hebt van de biecht een hoogst persoonlijke en geheime zaak gemaakt. Vandaag daarentegen denkt men liever met heimwee terug aan de allereerste tijden, toen, na het einde van de vasten, de bisschop de hand gaf aan de eerste van de openbare boetelingen, en deze op zijn beurt aan heel de lange rij van de overigen, die aldus de kerk werden binnengeleid voor de plechtige verzoening. Hoe vaak u te biechten ging, weet ik niet. In die middeleeuwen van u werd veel gebruik gemaakt van de biecht en weinig van de communie. Vandaag lijkt het omgekeerde te gebeuren. Ook vrome zielen tonen zich een beetje allergisch voor de veelvuldige biecht en de biecht van devotie. Zij doen me denken aan de knecht van Jonathan Swift. Eens na een nacht in een herberg vroeg de schrijver 's ochtends om zijn laarzen. Toen zijn knecht ze hem bracht, zag hij dat ze nog helemaal vuil waren. "Hoe bestaat het? Je hebt ze niet eens gepoetst," riep hij. "Och," zei de knecht, "ik dacht zo, het heeft geen zin. Na enkele kilometers reizen zitten ze immers toch weer onder het stof." "Nou goed, maak dan nu de paarden maar klaar voor het vertrek." Kort daarop stonden de paarden te trappelen buiten de stal en ook Swift was helemaal gereed voor de reis. "Maar wij kunnen toch niet vertrekken zonder ontbijt," opperde de knecht. "Och, dat heeft geen zin," antwoordde Swift, "want na enkele kilometers reizen zou je toch weer honger hebben." Beste Petrarca, geen van ons beiden kan, dunkt me, de logica volgen van de knecht van Swift. Zal de ziel weer vuil worden na de biecht? Dat is heel waarschijnlijk. Maar haar nu toch schoon houden kan alleen maar goed doen. Ook omdat de biecht niet enkel het stof van de zonden wegneemt, maar tevens een bijzondere kracht schenkt om ze te vermijden en de vriendschap van God opnieuw versterkt. September 1974.
En na deze boeiende brief geschreven door Johannes Paulus I, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog uiteraard een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Het komt uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 2, vers 10. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg voor een uitzending over Witte Donderdag met Monseigneur Koen van Houten.